Mijn excuses voor degene die ik niet had gewaarschuwd dat er wel wat beelden tussen zat die wat hard konden overkomen, had ik misschien moeten doen. Maar het is wel stil in de zaal. Rechtvaardig, to bring them to justice. We zullen rechtvaardigheid brengen. Wat is rechtvaardigheid? Een land dat in zonde leeft, overspoelen door een tsunami. Een festival waar allicht heel veel dingen gebeuren die het daglicht beter niet zien. Waar groepen spelen die de naam van God zeker niet eren. Treffen door een storm. Is dat rechtvaardigheid? Een verschrikkelijke daad van agressie op 11 september. De daders en al wie er al dan niet mee te maken heeft, tot rechtvaardigheid brengen. To bring them to justice. Wat is rechtvaardigheid? Daar wil ik met jullie over nadenken vandaag. Maar ik wil wel graag eerst bidden dat God mijn ogen, maar ook die van ons allemaal, kan openzetten voor wat zijn rechtvaardigheid is. Hemelse Vader, in de wereld gebeurt er van alles, Heer God. Dingen die zo ver boven ons vermogen uitgaan. En ik bid dat u ons uw woord wilt geven om in te zien wat is rechtvaardigheid volgens u, Heer God. En hoe moeten wij met zulke moeilijke dingen omgaan? Heer, geef ons deze ochtend iets van u, Heer God, waardoor we rust en vrede kunnen vinden bij al die moeilijke dingen. Amen. Nog eentje trouwens. Het filmpje werd anders te lang en te dramatisch. Miljoenen, miljoenen Somaliërs, Ethiopiërs en Kenianen die van de honger omkomen terwijl wij in onze kerk zitten met vloerverwarming. Wat is rechtvaardigheid? Nu, hoe ben ik op dit thema gekomen? Wel, het kwam door het volgende. Hoe ben ik erop gekomen dat ik na vakantie, ik was er niet toen dat drama in Pukkelpop zich voltrok, op zoek ging naar wat beelden. En ik vond hier het filmpje Storm op Pukkelpop. Maar vooral de commentaar van degene die het gepost had, trof mij diep. Namelijk, lees mee. Ik ga het niet helemaal vertellen, want de woorden zijn niet altijd goed gekozen. Please leave your religious bull crap out of this. It's already been as hard as this for a family, friends and everyone who was there. Have some respect. This is no place, certainly no time to argue about if it's God's work or not. Laat alsjeblieft uw religieuze onzin hieruit. Het is al erg genoeg voor de familie, vrienden en iedereen die daar was. Heb een beetje respect. Het is niet de plaats en zeker niet de tijd om hierover te gaan argumenteren. Is het nu Gods werk of niet? Rechtvaardigheid. Ik liet het zien. Ook sommige christenen zien het drama van bijvoorbeeld Pukkelpop als een straf van God voor alle zon die daar, die daar heerst. De toren van God die de zonne treft. En het beeld dat hieruit spreekt, uit die reactie van die man in dat filmpje post, dat wierp bij mij vragen op. Vragen waar ik niet goed mee wegkom. Van, hoe komt het dat mensen bij onheil niet meer naar God gaan, maar al zeggen van, blijf er alsjeblieft mee weg. Ja? Er is daar iets vreemd aan de hand. Ook bij christenen die sommigen zelfs blij lijken te zijn wanneer er zulke dingen gebeuren. Er is volgens mij heel veel verwarring over God en hoe hij over rechtvaardigheid denkt. Bij christenen denk ik dat sommigen een misvatting hebben over het oordeel dat God maakt over de zonde en het oordeel dat hij maakt over de mensen. Als zonde momenteel actief bestraft zou worden door God, op de manier zoals daar beschreven wordt, dan heeft dat wel serieuze gevolgen. Van de andere kant, als we denken aan het verhaal van Bush en wat er na 9/11 is gebeurd, als wij zo actief in de naam van God, zoals hij het dan doet, rechtvaardigheid gaan brengen, ja, dan heeft dat ook vergaande gevolgen. En niet-christenen die hebben daar ondertussen heel veel problemen mee gekregen. Want die rechtvaardigheid van God, dat stoot enorm tegen de borst. Van de andere kant stoot het ook tegen de borst omdat heel veel niet-christenen beseffen dat God rechtvaardig is en dat het daardoor problemen brengt voor hun. Die rechtvaardigheid, dat is iets gevrongen. En ik zat daarmee en ik heb daar niet veel mee gedaan en ik raakte er ook niet echt uit. En een tijdje later las ik in de Bergrede, toevallig vorige week ook, aan bod gekomen, dus het zit bij jullie waarschijnlijk ook nog vers. En in de Bergrede staat iets zeer interessant. Gelukkig zij wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gerechtigheid. Gelukkig zij die daar naar hongeren en dorsten. Dat is ook een heel menselijke zaak, gerechtigheid. Wij voelen dat aan, wij willen gerechtigheid, dat het geschiet. Wanneer ons iets misdaan wordt, dan willen wij graag dat er gerechtigheid treedt. Wanneer anderen iets misdaan wordt, wanneer onze kinderen op school gepest worden, dan willen wij dat daar iets aan gedaan wordt. Wij willen rechtvaardigheid. Wij willen dat het kwade gestraft wordt en wij willen dat het goede beloond wordt. Wanneer we ons dan heel hard inzetten, mag daar ook iets tegenover staan. Rechtvaardigheid, dat zit heel hard in ons. De vraag is, wat betekent dat dan, die rechtvaardigheid? Wat is dat dan? Wat is dat in de wereld, rechtvaardigheid? Als we kijken naar wat Bush daar aan rechtvaardigheid of gerechtigheid heeft gebracht, dat heeft heel wat onheil gebracht ondertussen ook. Nu, om dat in te zien, kunnen we maar één ding doen, en dat is teruggaan naar de bron van rechtvaardigheid. Dat is naar God. Nu, dat stuk van de bergreden mag u er terug bij pakken, want daarin wil ik vandaag gaan nadenken hoe God dat juist ziet. Dat is in Matteüs 5. Al wie zijn Bijbel bij heeft, mag Efeze 5 erbij nemen. Matteüs. Ik weet niet hoe ik aan Efeze kom. Dat is inderdaad de leeftijd. De zaligspreking. Het is het begin van Jezus en uiteenzettingen van hoe hij zijn koninkrijk, het koninkrijk van God ziet. Hoe hij zegt van kijk, de wereld is nu de hele tijd gegaan, het koninkrijk van de Satan, maar het koninkrijk van God is helemaal anders. En de bergrede is daarvan het begin. Hoe ziet dat nu? Hij zet eigenlijk van stap voor stap uiteen hoe het leven van iemand die in Gods koninkrijk wilt leven, hoe dat eruit gaat zien. En het begint met de zaligsprekingen. Nu, we gaan dat niet allemaal bekijken, want dan gaan we heel lang bezig zijn. Maar degene die ik vandaag wil bekijken in vers 6, honger en dorsten naar gerechtigheid, is de vierde. Maar die kunnen niet loszien van degene die daarvoor staan. Er is een echte samenhang in die bergreden en zeker in de zaligsprekingen. Daarom dat we ze heel kort gaan opbouwen, zodat jullie mee in de gedachtegang kunnen gaan van hoe die zaligsprekingen in elkaar zitten. Jezus opent zijn mond in vers 2 en hij leerde hen zeggende, zalig de armen van geest, want hun hart is het koninkrijk der hemelen. Nu, de armen van geest, veel van jullie weten het zeker nog van vorige week, daarmee wordt niet bedoeld dat je niet zo slim bent, dat je, niks durft. Armen van geest betekent dat je afhankelijk bent van God. Dat je weet dat je zelf het niet van jezelf kunt verwachten, dat je weet van, ik moet de dingen van God verwachten in mijn leven. Ons probleem is dat we vaak te sterk willen zijn. Ik wil graag dat bereiken en ik wil daar dan zeker ook graag trots op zijn. Dat is het tegenovergestelde van wat God wil. God wil dat je je openstelt voor hem, dat je alles van hem verwacht. Dat je mooie dingen kunt doen in je leven, maar dat het uit hem is. Dat is dat arm van geest zijn, afhankelijk zijn van God. Beseffen, als ik het zelf moet doen, dan stopt het op een gegeven moment misschien heel rap. Misschien wat verder, maar het stopt zeker. Als we arm van onze geest zijn, dan kunnen we Gods heilige geest een plaats geven. Dan krijgen we niet onze menselijke beperkte geest, maar Gods heilige geest die ons veel meer kan laten zien van wat de bedoeling is. Het tweede, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat treuren, dat gaat niet over wie nu in de kreeg aan het wenen is. Kindjes zijn ook aan het treuren. Waarvoor? Als hun mama niet ziet. Dat treuren gaat veel en veel dieper. Het treuren dat hier wordt gesproken is het treuren over alles wat in zonde is. De zondige toestand van de wereld, waarin heel de wereld zich bevindt, en dat we zien, ja, al de pijn, alle oorlog, alle, ik moet het niet opnoemen, er is zoveel verschrikking, maar ook de zonde in ons eigen leven. Het treuren gaat erover die besef van hoe hard dat de wereld en hoe hard dat ik zelf God pijn doe, elke dag opnieuw. Dat is dat treuren, beseffen van God. Ik kan het niet begrijpen, maar het doet mij pijn. De pijn voelen die God voelt, dat is dat treuren, want God heeft nooit de zonde bedoeld. Nu, als we dan treuren om onze zondigheid, dan gaan we ook veel beter het volgende van de zaligspreking begrijpen. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Waarover gaat die zachtmoedigheid? Wel, als je beseft hoezeer je God teleurstelt, Hoezeer de wereld God teleurstelt, dan gaat je niet hoog van de toren blazen. Dan gaat je niet hoogmoedig zijn. Nee, dan gaat je juist beseffen van, ik ben nog zo groot. Nog zo groot. Ik ben echt het niet waard om naar God te gaan. Maar ik mag toch. Ja. Dat maakt dat je ook niet hoogmoedig gaat zijn tegenover anderen. Het creëert een milde houding in u, beseffende van, ik ben geen haar beter dan u. Ik ben geen haar beter dan de Japanners die zijn overstroomd. Ik ben ook geen haar beter van misschien wel de ergste zanger op Pukkelpop. Het verschil ligt hem alleen maar in Jezus. Zachtmoedigheid creëert een milde houding in ons. En dan komen we bij die waar ik naartoe wil. Zalig die hongeren en dorsten, gelukkig die hongeren naar gerechtigheid of rechtvaardigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. We moeten het zien in die volgorde. We kunnen pas hongeren en dorsten naar gerechtigheid als we arm van geest zijn, beseffen, ik kan het niet. Als we pijn hebben, verdriet om wat God raakt, dat het ons ook raakt. De zonde. Als we daardoor mild zijn tegenover de anderen. Pas dan kunnen we hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Echt verlangen naar gerechtigheid. Kunnen we de echte gerechtigheid ontdekken. De vraag is, wat is dat dan? Wat is die gerechtigheid? Is het wat we gezien hebben? Of is het iets anders? Nu, wie bepaalt wat rechtvaardig is, wat gerechtigheid is? Als Bush het doet, kennen we de gevolgen nu al 10 jaar lang. Vele duizenden, tienduizenden, misschien wel 100.000, ik ken geen cijfers, ja, die gestorven zijn. Ontzettend veel onheil dat er over de wereld is gekomen. Ik weet dat politiek en religie niet hetzelfde is, maar als je God verbindt aan uw oorlogen, dan wordt het een moeilijke zaak. Natuurrampen. Tijdens een straf voor de zondige wereld is het rechtvaardigheid. Nu, als de mens de maatstaf is, als ik moet gaan beslissen, of als u gaat beslissen, dat is rechtvaardig en dat niet, dan komen we wel ver in de problemen. Ja? Heel ver. En daarom moeten we daarvan afstappen. Voor onszelf, voor wat we zien in de wereld, gerechtigheid, echte rechtvaardigheid, is niet te vinden in de mensen. De enige echte rechtvaardigheid is te vinden bij God. God die zelf de rechtvaardigheid is en heeft gemaakt. Nu weten we nog steeds niet wat het is. Nu, om het goed te begrijpen, ben ik even naar het Grieks geweest. Het woord daarvoor is dikaiosune. Nu, ik kan voor de rest geen Grieks. Maar het voordeel is, dan kan je gaan opzoeken waar komt dat woord nog voor. Want in het Nederlands zijn we een beetje beperkt. Wij vertalen het woord dikaiosune met gerechtigheid of rechtvaardigheid. Wat hetzelfde is. Maar in het Engels bestaan er twee woorden. Justice. En hetgeen dat Bush daarin in de mond nam. Maar ook righteousness. Nu, daar ben je niet zoveel mee als je niet zoveel Engels kan. Daarom kunnen we het beter bij het Nederlands houden. Maar die dikaiosune die komt in verschillende plaatsen in de Bijbel voor. En één belangrijke. Hou je vinger even bij de bergreden en ga naar Romeinen. Eentje die ik wil lezen. Romeinen. Dat is na Handelingen. Romeinen 3, vers 10. Romeinen 3, vers 10. Staat dit, hetzelfde woord, gelijk geschreven staat. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Dat is het woord dat daar staat. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Nu, is het die rechtvaardigheid die we moeten zoeken, wanneer Jezus spreekt over honger en dorsten naar gerechtigheid? Gaat het over die rechtvaardigheid, namelijk van die rechtvaardigheid die we niet hebben, als zondige, natuurlijke mens, waarvoor de straf dood is? Is dat die rechtvaardigheid waarnaar we moeten streven? Dan staan we er niet goed op, want de straf voor de zonde is dood. Nu, niemand is rechtvaardig, staat er. Belangrijk is, niemand is uit zichzelf rechtvaardig. Het wonderlijke is dat God daar een oplossing heeft voor gebracht. Want dat is het hele plan met Jezus. Hij heeft Jezus gegeven, zodat wij door geloof in Jezus wel rechtvaardig kunnen zijn. Wij zijn als natuurlijke mens niet rechtvaardig, maar de zondaar ontvangt gerechtigheid in de vorm van genade. Die rechtvaardigheid is de genadegave. God die zegt, zonde, dood, dat is rechtvaardig. Als dat de situatie is waarin dat we ons bevinden, dan hebben we een redelijk probleem. Maar hij stelt Jezus daartussen en hij zegt, stop bij Jezus. Daar geef ik de genade. Er is rechtvaardigheid, want Jezus is gestorven voor ons. Nu, als Jezus zegt, honger en dorst naar rechtvaardigheid, naar gerechtigheid, is het dat dan dat hij bedoelt? Nu, dat zou vreemd zijn, want ik geloof in Jezus, ik ben wedergeboren. Jullie ook, de meeste van jullie, weten wat het is om in Jezus te geloven. Moeten wij dan nog steeds hopen dat wij rechtvaardigheid zullen krijgen? Dat we toch voor God mogen komen? Nee toch, we hebben toch geloofszekerheid, we weten toch dat onze zonden zijn vergeven? Waarom moeten wij daar dan nog naar hongeren en dorsten? Zijn we niet zeker misschien? Het moet toch nog iets anders zijn dan Jezus bedoelt wanneer hij zegt, honger en dorst naar gerechtigheid. Nu, we zouden het kunnen noemen als een soort van, verstaan me niet verkeerd, morele rechtvaardigheid, een morele gerechtigheid. Een gerechtigheid in onze dagelijkse levenswandel. In alles wat we doen. Het gaat eigenlijk over het christelijke karakter. Christelijk gedrag. Dat is een rechtvaardigheid, niet een wettelijke rechtvaardigheid, zoals God zegt, zonde, dood, genade. Door de wet van God zijn we nu gerechtvaardigd. Nee, het gaat over een rechtvaardigheid in ons hart. Zijn wij van binnen rechtvaardig? En dat is allemaal gebaseerd op het voorgaande in de bergreden, namelijk zijn we arm van geest, raakt ons wat God raakt, en hebben we respect en zijn we nederig ten opzichte van God. Is dat wat in ons hart zit? Als het zover is, dan kunnen we beginnen aan de rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid is een antwoord op Gods genade. God heeft het allemaal voor ons gedaan. Nu willen wij gaan leven zoals Hij het wil. In het boek wordt dat stukje zalig, dus zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. In het boek wordt het als volgt vertaald. Zalig, gelukkig, zij die hongeren en dorsten naar de wil van God. Ja, het recht te doen. Dat is ook die diakosune, namelijk het de wil van God doen. Gerechtig wandelen, in de rechte lijn wandelen. Niet meer doen wat God niet wilt. En in uw innerlijk dus eigenlijk gewoon altijd meer en meer gaan lijken op Jezus. Het heeft dus invloed in uw dagelijkse levenswandel. Als je echt hongert en dorst naar gerechtigheid, gaat er iets veranderen in uw leven. Nu, dat brengt ons bij een derde soort van gerechtigheid of rechtvaardigheid die wij kennen, namelijk sociale gerechtigheid. We hebben het er vandaag al over gehad. Afrika heeft honger. Wij hebben overvloed. Maar we moeten het niet zo ver gaan zoeken. De ene is rijk, de andere moet elke maand in diep gebed afhankelijk zijn van God om de rekeningen te betalen. Ook daar zien we een groot verschil. De sociale rechtvaardigheid, hoe komt dat? Nu, is dat ook wat Jezus bedoelt, hongeren en dorsten naar die gerechtigheid? Wel, als je die vraag stelt, dat is niet zo nieuw, heel veel kerken hebben die zich die vraag gesteld, moeten wij dat doen? En het is een oud zeer van vele kerken, ook de evangelische, namelijk dat we die twee uiteen hebben gezet. Je hebt de rechtvaardigheid voor God. Je hebt de rechtvaardigheid, het goede leven. Echt willen doen wat God wil. En dan heb je nog de sociale rechtvaardigheid. Wat moeten we nu doen met de armen in Afrika? Nu, ik geloof dat dat een fout is. Jezus dacht ook zo niet na over het leven. Jezus dacht niet na van, doe mijn wil. En als het even kan, geef ook nog eens wat geld. Of geef eens iemand, nodig is iemand uit om te komen eten. Nee, Jezus genas mensen die ziek waren. Jezus, die gaf mensen eten. Ook Paulus, ook Jacobus spreken over het feit dat geloof en daar iets mee doen in uw leven, voor de ander, dat hoort bij elkaar. Nu, het is dan ook ongelooflijk, wat we daar straks hebben gehoord over wat hier is binnengezameld. Ik geloof dat als we echt, zoals God, naar gerechtigheid kijken, dat het ons niet koud kan laten als we zien wat er in Afrika gebeurt. Dat het ons niet koud kan laten wanneer mensen in de tsunami omkomen. Of als er jongeren worden bedolven onder tenten in Pukkelpop. Dat laat ons niet koud en we willen daarbij in actie schieten. Dat oud zeer van de kerken, ik ben ongelooflijk blij om te zien hoe hier in de gemeente dat leeft. Ik geloof dan ook dat wanneer een christelijke gemeenschap er niet in slaagt om voor de ander iets te doen aan die sociale gerechtigheid, Dat te maken heeft met het feit dat ze niet inzien hoe God kijkt naar gerechtigheid. Als wij niet begrijpen dat God pijn heeft, ja, wanneer dingen gebeuren in Afrika of ergens anders, als wij dan rustig in onze zetel blijven zitten en zeggen van, ik zal vandaag nog eens goed proberen te leven, dan mist daar iets. En het is fantastisch om te zien hoe God daarin werkt, ook hier in de kerk. Blijft het laatste stukje van die zaligspreking over. Of het eerste eigenlijk, zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. We zien nu al dat gerechtigheid is iets in ons leven, iets in ons hart. Het willen doen wat God is. Maar dat hongeren en dorsten, wat doen we daarmee? Als ik honger heb, het gebeurt wel eens. Er zijn mensen die veel vaker honger hebben dan ik, dat ziet je wel. Nu, ik heb heel dikwijls dorst. Dat wel. Nu, dan drink ik graag en dan wil ik goed drinken. Nu, waar ik een hekel aan heb, is cola als ik dorst heb. Om de simpele reden dat afval is. Suiker, daar zijt je niks mee. Als je honger hebt en je pakt een zak chips, dat geeft u een verzadigd gevoel na een zak ongeveer. Maar het is geen eten. Ja? Dat is juist hetzelfde in ons geestelijk leven. Als we hongeren en dorsten naar de wil van God doen, en we zetten ons in de zetel om tv te zien, dat is gemakkelijk. Zoals een zak chips. Dat is klaar. Als we het gemakkelijker vinden om eens een cd'ken op te zetten met christelijke muziek, ja, in plaats van de Bijbel een keer op te doen. Ja, dat is gemakkelijk. Hongeren en dorsten moet je doen naar goede voeding. Dan word je sterk. Dan gaat je groeien. Dan krijg je nog meer honger naar goede voeding. Als je je volstekt met slechte voeding, ja, dan word je vet, raak je uit conditie. Ja, en dan heb je liever nog een zak junkfood in plaats van dat je aan groenten moet beginnen. Ja. Hetzelfde met onze geestelijke toestand. Als we echt gerechtig willen leven, dan moeten we hongeren en dorsten daarnaar, naar gezonde voeding. Als we willen weten hoe we moeten leven, de wil van God doen, zoals het boek het vertaalt, dan kunnen we het alleen hierin vinden, in onze Bijbel. Dat gaat niet zo gemakkelijk, maar we zullen merken dat we God leren kennen. Dat we leren wat zijn wil is. En we gaan er steeds meer van willen. Net zoals gezonde voeding een gezonde honger creëert, zo doet ook een geestelijke gezonde voeding een gezonde honger ontstaan. Die voeding is van essentieel belang. Het heeft direct gevolgen voor hoe meer honger, of we honger gaan krijgen of niet. Steekt u vol met chips, uw honger is voorbij. Steekt u vol met McDonald's, mijn honger is heel rap voorbij. Steekt u vol met het woord van God, en je zult meer verlangen naar het woord van God. Je zult zien wat God wil doen in je leven, en je zult het kunnen gaan doen. Je krijgt een scherpe blik op wat God wilt, en je zit u niet constant af te vragen, wat zou God nu eigenlijk willen in mijn leven? Ziet je het verband tussen voeding en actief rechtvaardig leven te leiden? Gaan we terug naar de gerechtigheid, de rechtvaardigheid in de wereld. Of liever gezegd, de onrechtvaardigheid in de wereld. Hoe moeten wij als christen daar nu mee omgaan? Nu, ik weet alvast een paar dingen die we niet moeten doen. Die we zeker niet moeten doen ten opzichte van de rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid in de wereld. We moeten ons vooral niet laten verleiden door een ongelooflijke hoogmoed. Denken dat wij kunnen inschatten wat al dan niet een straf van God is. De tsunami is een straf van God. De stormenpukkelpop is een straf van God. In de Bijbel staat, niet één is rechtvaardig. Wij hebben genade ontvangen door Jezus, maar dat betekent niet dat God ons, dat Jezus ons ondertussen ook het inzicht heeft gegeven over wie er al dan niet rechtvaardig is van de rest van de mensen, dat wij dat nu ineens kunnen gaan beoordelen. Hou u daar zeker niet mee bezig om zo hoogmoedig te zijn. Ten tweede, wat je zeker ook niet moet doen, is God beledigen. Wanneer iemand zegt, de tsunami is een straf van God, of wij trekken in de naam van God een strijd tegen het kwaad, tegen de as van het kwaad. Beledig God dan alsjeblieft nu. John Piper, bekende evangelische predikant, die verwoordde dat heel mooi, het is te zeggen, die verwoordde het heel krachtig voor mij. Hoe erg een tsunami, een aardbeving of een aanslag, eender waar ook is, het is niks vergeleken met de rechtvaardigheid en de toren van God. Als de toren van God echt zich zou uitstrekken over de aarde, dat kunnen we ons niet voorstellen en dat willen we ons niet voorstellen. God is, zoals we zeggen, oneindig en almachtig. Bovendien wil God zelf ook niet dat wij zijn toren leren kennen. God wil ons daar absoluut voor behoeden. Dat is de hele essentie van waarom hij Jezus heeft gestuurd voor ons. God wil niet dat we met zijn toren in aanraking komen. Wie zijn wij dan om te zeggen dat God de toren van God uitspreidt in Japan of ergens anders? Wat moeten we dan wel doen ten opzichte van die onrechtvaardigheid in de wereld? Nu, vergis u niet, ik heb niet de arrogantie om te denken dat ik het nu allemaal door heb, hoe het zit. Ja? Ik begrijp nog veel dingen niet en die rechtvaardigheid gaat veel dieper dan ik momenteel in mijn hart eigenlijk al kan onderscheiden. Maar er zijn toch een aantal dingen die ik uit Gods woord kan halen, die de houding van een christen kunnen typeren vanuit de bergrede over hoe we daarmee moeten omgaan. Wanneer zulke dingen de wereld om ons heen treffen, verre wereld of misschien heel nabij. Allereerst, we moeten treuren. God treurt wanneer hij ziet dat er duizenden mensen doodgaan door een natuurramp. God treurt om Afrika. God treurt om Japan. God treurt wanneer er hier zich een klein of een groot drama voltrekt in onze directe leefomgeving. Als wij als christen niet samen met God leren treuren, als wij niet zien, als wij onverschillig blijven, dan hebben wij geen idee van wat God voelt. En dan kunnen we het zeker niet laten zien aan anderen. Dan kunnen we zeker niet een juist beeld van God doorgeven aan anderen die God nog niet kennen. Treuren, een tweede zaak. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Maar wel de gerechtigheid van God zoals we hebben gezien. De wil van God doen in ons leven. Dat kunt je alleen maar doen door te hongeren en te dorsten, te ontdekken hoe hij wil dat je leeft. Door te vasten, door te bidden vooral, over Gods woord na te denken en God elke dag opnieuw te vragen, wilt jij mij uw geest geven in mijn leven, zodat ik kan doen wat jij wilt. Daardoor kunnen anderen gaan zien wat rechtvaardigheid is. Dat is hoe we Gods rechtvaardigheid echt in de wereld kunnen brengen. En belangrijk, wat ik nog niet heb aangeraakt vandaag, daar staat, zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Wanneer wij echt verlangen om Gods wil te doen, dan zullen we merken dat God ons ook de kracht geeft om dat te doen. Dat we merken van, mijn oude ik, ja, die kan stilletjes aan op de achtergrond. Jezus, mijn nieuwe ik, ja, die krijgt de overhand in mijn leven. Dat geeft ten eerste een verzadigd gevoel voor ons, dat we weten van God is aan het werk in ons. Maar vooral ook om te zien dat door ons God aan het werk is in anderen. Dat we kunnen zien dat door ons als persoon, maar ook als kerk, dat we kunnen zien dat er invloed vanuit gaat. Dat wanneer we geld geven, dat we zien dat we diep in onze portemonnee tasten, dat daar iets mee kan gedaan worden. Ik heb het daar straks gehoord, toen er werd verteld hoeveel geld we hadden verzameld. Niet dat we er trots op moeten zijn, maar we zijn blij dat God echt nog kan werken vandaag. Door wat wij doen. En een laatste zaak die we als christen moeten doen, is het oordeel aan God geven. Het oordeel over al die onrechtvaardigheid die er is, geven aan God. Want er komt een oordeel. Daar mogen we zeker van zijn. Maar weet u wat Jezus zei over oordelen? Het is in Johannes 12. Ik ga het voorlezen. Van mijn blad, want dat is een andere vertaling. Maar je mag het erbij pakken. Johannes 12. Daar zegt Jezus dit. Vanaf vers 47. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een die hem oordeelt, namelijk het woord dat ik heb gesproken. Dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Met andere woorden, Jezus is gekomen om te behouden. Het oordeel komt. Er zal geoordeeld worden, dat zegt hij niet. Maar Jezus is gekomen om te behouden. Laten we dan net zoals Jezus ons weghouden van het oordeel, maar des te meer ons inzetten om door onze eigen gerechtigheid mee mensen te behouden. Mensen de richting van God uit te sturen. Door te delen in onze eigen rechtvaardigheid. Amen. Ik wil nog bidden. Hemelse Vader, u bent een mysterie, Heer God. En ik ben blij dat we als kerk de komende maanden de mysteries in uw Bijbel gaan ontdekken, Heer God. Hoe u uzelf bekend maakt aan ons. En Vader, alleen door ons daarvoor in te zetten, kunnen we u beter leren kennen. Kunnen we ontdekken wat uw wil is. En wat vooral uw wil ook niet is, Heere God. En ik bid, geef ons de kracht, geef ons vooral de arme geest, Heere God, om te beseffen dat we het niet uit onszelf moeten proberen. Geef ons ook het verdriet om alles wat er verkeerd gaat in de wereld, dat het ons raakt, Heere God. Geef ons ook de gerechtigheid in ons hart. Help ons om in te zien hoe we ten opzichte van u niet meer hoeven te bedroeven, maar dat we uw wil kunnen doen. En dat we zo een inspiratie, maar vooral echt een weg naar u mogen zijn voor de anderen. Dat bid ik voor mijn leven, Heer God, maar ook voor al wie hier aanwezig is. Amen.